Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 9, vers 1 en vers 10, laten we dat samen zingen. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En ook het tiende vers. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En aansluitend zingen wij Psalm 48, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijveren God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En de barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft de woorden van de geboden samengevat en gezegd: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. We gaan nu over tot de bediening van de heilige doop en we lezen daartoe het formulier om de doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des toorns. Zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij aangespoord worden een misdaad aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en om onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn opstanding inlijvende, zodat wij van onze zonden bevrijd worden en rechtvaardig voor God gerekend. En als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, omdat in alle verbonden 2 delen, 2 partijen begrepen zijn, zo worden wij ook wederom van God door de heilige doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. Dat we de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deel hebben en zo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Zo spreekt God tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en zo mede tot ons en onze kinderen, zeggende, Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, Abraham, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met de woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen hem te besnijden, wat een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan verder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, laat ons zijn heilige naam aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden hebt en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, waardoor de doop werd beduid, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk mogen dragen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurende dood, om uwentwil getroost verlaten mogen, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Levi en Thijs zullen nu worden binnengebracht. Er wordt verzocht om nu te zingen op Psalm 105, vers 5 bij het binnenbrengen. En dan straks, na de bediening van de doop, als het amen heeft geklonken, zingen wij Psalm 134, vers 3. En dat laatstgenoemde vers zingen we zo mogelijk staande. Dus nu Psalm 105, vers 5 en straks Psalm 134, vers 3. geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat er dan openbaar wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw ontwegen hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of u niet beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. De tweede, beleidt u de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leerde zaligheid te wezen. Ten derde, belooft u en neemt u voor u het kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voornoemde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop voor God en zijn heilige gemeente? Het antwoord van vader Boom. Moeder Boom. Vader van mij. Moeder van mij. Johannes Leendert Maarten, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Thijs Pieter, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Doopouders, jullie hebben het ja-woord mogen geven op drie vragen. En vaak richten wij al makkelijk onze aandacht op die derde vraag, waarin je belooft om je kind op te voeden. Een grote verantwoordelijkheid die jullie op jullie krijgen, op jullie mogen nemen. Maar het is altijd goed en altijd belangrijk om te zien dat die derde vraag de derde vraag is en niet de eerste vraag. De eerste vraag gaat over wat God doet. Over wat Hij spreekt, wat Hij belooft. Jullie hebben ook een belofte gedaan, maar God belooft ook iets. En hoe het leven dan ook gaat en wat er ook zal gebeuren in het leven van jullie kinderen, we weten het niet. Maar jullie ja-woord mag gedragen worden door de belofte van God. En door zijn zekerheid dat ook jullie kinderen in de christelijke gemeente geboren mogen zijn. En toegewijd, geheiligd zijn aan Christus, bestemd zijn om te leven tot zijn eer en tot hun zaligheid. En zo mogen jullie je ja-woord geven. Neem dit altijd mee in de opvoeding. Ook als je jezelf misschien gaat voelen tekortschieten, dat je dit vasthoudt en mag weten. Ons ja-woord wordt gedragen door het ja-woord van de Almachtige God. Kinderen, jullie hebben het ook kunnen zien. En toen ik aan het dopen was, toen merkte ik dat het heel stil was. Jullie keken allemaal heel goed. Ik heb een vraag aan jullie. Wie zou de doop hebben bedacht? Wie zou dit hebben bedacht om mensen te dopen, om kinderen te dopen? Jij weet het? Je kunt misschien denken, Johannes de Doper, zou hij dat bedacht hebben om te dopen? Maar eigenlijk is dat niet zo. De doop komt bij de Heere Jezus vandaan. Jezus heeft de doop ingesteld. Hij heeft zijn discipelen de wereld ingezonden en gezegd dat ze mensen moesten dopen. Straks in de preek gaan we daar meer over horen. Want dat wil zeggen dat de doop bij Jezus vandaan komt. Gemeente, als wij in het Nieuwe Testament lezen over de invloed van de doop van Johannes de Doper, dan komt het beeld naar voren dat deze invloed geweldig is geweest. Een enorme uitwerking tot ver over de landsgrenzen van Israël. Tot in Efeze toe, lezen we in Handelingen 19, was de doop van Johannes bekend. Het zal gaan straks in het Bijbelgedeelte over de doop van Johannes. Maar zeker ook mogen we de lijn verder trekken naar de doop van Jezus. En de invloed daarvan is wereldwijd. Overal waar christenen zijn, worden zij gedoopt. Het is een teken en zegel wat zijn kracht ontleent, niet aan Johannes de Doper, niet aan mensen, maar aan de Heere Jezus Christus zelf. Laten we daarom ook de dank uitspreken in ons gebed over deze doopbediening. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dat met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door uw lieve Zoon, dat u deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus groeien en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, zullen leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen zullen om u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Laat wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, u die doorgaat van generatie op generatie, wij mochten het zien ook deze morgen wat uw trouw en goedheid is in de doop van Levi en Thijs. We danken u daarvoor dat u uw belofte, uw ja-woord aan hun leven wilde verbinden. Dat zij daarvan het teken en zegel hebben ontvangen in het water van de heilige doop. Heer, we bidden voor Levi en voor Thijs. We bidden ook voor Joost en Barbara, voor Kees-Jan en Elina. Wilt u zich over deze gezinnen ontfermen en laten zij een kerkje in de kerk mogen zijn. Een plaats waar de Heilige Geest aanwezig is. Een plaats waar liefde woont en waar u uw zegen geeft. Wees bij hen in de opvoeding en ga met hen mee. Wat de toekomst ook zal brengen en wat het leven ook aan deze kinderen zal bieden. U weet het waar het ons onbekend is. Maar wij mogen de toekomst ingaan in het vertrouwen dat u ons geen lege en ijdele tekenen geeft. Maar dat het waartekenen mogen zijn van uw genade. We danken u ook, heren, dat vorige week zondag aan meegeboren is. En dat het goed mag zijn, ook met Ronald en Mariska. We bidden voor hen en ook voor Tess, die een zusje heeft gekregen. Heren, ontferm u ook over dit gezin. En geef dat ook zij in dankbaarheid en in toewijding aan u mogen leven. En dat zij samen en ieder voor zich mogen leven tot uw eer en toonbeelden mogen zijn van uw goedheid en uw onverdiende genade. We danken u, met broeder Kramer, hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen, maar hij mag weer thuis zijn en mag in ons midden zijn, zelfs ook deze morgen. Heren, hij zal het ervaren hebben dat hij een kwetsbaar en broos leven heeft en dat de dood soms zo plotseling dichtbij kan zijn. Geef dat hij daarin zijn troost mag kennen in leven en sterven. Om niet van zichzelf te zijn, maar het eigendom van Jezus Christus. We bidden ook voor familie Molenaar. Als zij gisteren gestaan hebben bij het graf van hun vader, van hun grootvader. Heren, hij heeft de hoge leeftijd bereikt, maar ook zijn einde is gekomen. En dan danken we u, heren, dat zelfs op de dodenakker, waar het leven lijkt te bezwijken, toch de stem van het levende woord geklonken heeft. De stem van Jezus Christus die zegt dat hij de opstanding en het leven is. Wees zo bij hen, ga mee de toekomst in alles wat ook in hun leven speelt en alle dingen die zij, waar ze mee te maken hebben, heren, u weet ervan. En we bidden voor hen en we danken u, heren, dat u tot hiertoe geholpen hebt en laat het een belofte mogen zijn, ook voor de toekomst. Voor Nienke willen we bidden. U kent haar weg, heren. Uw woord zegt dat soms uw weg in de zee is. Dat u een weg, een pad baant waar geen pad is. En toch, heren, als u meegaat, dan kunnen we overal zijn. We bidden dat Nienke zo ook in Portugal mag zijn. We bidden dat ook binnenkort de woonbegeleiding starten mag. En dat zij daar vandaan weer naar huis mag. We bidden dat zij mag ervaren, heren, dat u ook nu haar niet verlaat. Dat u ook in de toekomst bij haar zult zijn. Geef haar hoop. Geef haar uitzicht door het geloof. Want de hoop is datgene wat wij met het oog niet zien. We danken u met broeder Van der Kolk. Hij moest ook naar het ziekenhuis. Hij moest geopereerd worden. Maar hij mocht weer terugkeren. Ook hij is vanmorgen in ons midden. Heren, dankbaarheid vervult zijn hart en ons hart. Dat u zijn leven spaarde en dat deze medische behandeling in ons land mogelijk zijn. Heren, zegen hem zo en stel hem ook tot een zegen. Wees aanwezig in het vervolg van deze dienst. Als het woord zal worden bediend. Heren, we zijn hier niet alleen voor de bediening van het sacrament, maar we zijn hier toch ook voor de bediening van het woord. Als de stem van Jezus Christus klinken zal, geef dat wij luisteren zullen. Help uw dienaar in het spreken. En vul deze ruimte met de kracht van uw Heilige Geest. We willen ook bidden voor de belijdeniscategezanten. Ze zijn in een belangrijke fase als zij deze periode na moeten denken en een besluit moeten nemen of zij straks openbare belijdenis zullen gaan afleggen of niet. U kent hun hart, u kent het leven. Heer, u weet dat het een worsteling kan zijn of ook iets waar ze met vreugde naar uitzien. U kent de beslissingen, Heer, wilt u bij ieder van hen persoonlijk zijn. En bovenal ook met uw genade en uw geest in hun aller hart werken. Zodat zij met het hart mogen geloven en met de mond belijden. Wees ons zo daarbij in deze dienst, hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij gaan het woord van God openen en we lezen uit Markus hoofdstuk 11, vers 27 tot en met 33. Markus hoofdstuk 11, vers 27 tot en met 33. Hoofdstuk 11, 12 en 13 van dit evangelie zijn de hoofdstukken waarin Jezus als het ware afscheid neemt van de tempel. De tempelreiniging heeft plaatsgevonden en hij gaat verder het gesprek aan met de leiders in de tempel. En in hoofdstuk 13 wordt uiteengezet hoe eenmaal de tempel volkomen zal worden verwoest. In dat kader is ook het gesprek in de tempel notabene dat wij vinden in Markus 11 vanaf vers 27. Laten wij dit gedeelte lezen vanaf vers 27 tot het einde van het hoofdstuk. En zij kwamen wederom te Jeruzalem. En als hij, dat is Jezus, als hij in de tempel wandelde, kwamen tot hem de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En zeiden tot hem, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven dat gij deze dingen doen zoudt? Maar Jezus antwoordende zei tot hen, ik zal u ook één woord vragen, antwoord mij ook. En zo zal ik u zeggen door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij. En ze overlegden onder elkaar, zeggende, indien wij zeggen uit de hemel, dan zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar indien wij zeggen uit de mensen, dan vrezen wij het volk, want ze hielden allen van Johannes dat hij waarlijk een profeet was. En antwoordende zeiden zij tot Jezus, wij weten het niet. En Jezus antwoordende zei tot hen, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. Tot zover de lezing van de schrift. Wij denken over dit gehele gedeelte na. En we schrijven boven de preek als thema een doop uit de hemel. Een doop uit de hemel. En we hebben drie gedachten waar we bij stilstaan. In de eerste plaats Jezus vraagt. Ten tweede Jezus zwijgt. En ten derde Jezus doopt. Drie gedachten. In de eerste plaats Jezus vraagt. Als hij een tegenvraag stelt en hen verplicht tot een antwoord. Vers 30. Jezus vraagt. Jezus zwijgt. Vers 33. Dan zeg ik jullie ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. Jezus zwijgt en geeft geen antwoord op hun gestelde vraag. En ten derde, Jezus doopt. We trekken de lijn door. Niet alleen luisteren wij naar het onderwijs over de doop van Johannes, maar ook over de doop van Jezus zelf. Jezus vraagt, Jezus zwijgt, Jezus doopt. De drie gedachten voor de prediking. Laten wij als voorbereiding uit Psalm 139 zingen. Vers 1, 2 en 14. Niets is zo op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Omringt mij in gaan en liggen, gij o Heer zijt altoos nevens mij. En ook vers 14, doorgrond en ken mijn hart o Heer. Wij zingen als voorbereiding op de verkondiging vers 1, 2 en 14 uit Psalm 139. Gemeente, wij schrijven boven de preek als thema een doop uit de hemel. Onze eerste gedachte, Jezus vraagt. Wij weten het niet. Dat antwoord kun je overal tegenkomen. Elke leraar kent dat antwoord. Als hij zijn leerlingen overhoort en ze hebben hun huiswerk niet gemaakt en hij vraagt, waarom heb jij je huiswerk niet gemaakt? Ja, ik wist het huiswerk niet. Elke catecheet kent dat antwoord. Als hij de vragen van het huiswerk van de catechisatie overhoort en er zit een wat persoonlijker vraag bij. Wil jij dat antwoord eens geven? Ja, ik wist het niet. Dat antwoord kun je horen als je op straat aan de mensen zou vragen. Welke godsdienst is er nu waar? Waarom zou het christelijk geloof waar zijn en niet de islam? We weten het niet. Hoe kun je weten of er leven is na de dood? We weten het niet. Wie zegt ons dat de Bijbel het woord van God is? We weten het niet. Het woord van God. Is er eigenlijk wel een God? Bestaat God wel? Wij weten het niet. Waarom zou Jezus de enige weg tot God zijn? We weten het niet. Wat is er nou op tegen om af en toe eens lekker te drinken, te blowen, uit je dak te gaan? Ik zou niet weten wat daarop tegen is. Telkens hetzelfde antwoord. Maar ook binnen de kerk kun je dit antwoord vaak tegenkomen. Als Jezus de vraag stelt aan Martha in Johannes 11. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Ieder die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Geloof je dat? Dan zullen veel mensen zeggen, ik weet het niet. Als de broeders op huisbezoek komen en vragen in alle vriendelijkheid, maar ook in alle duidelijkheid, ben je wedergeboren? Is je hart levend gemaakt? Ben je vernieuwd? Ik weet het niet. Heb jij vergeving van zonde door het bloed van Christus? Ik weet het niet. Wat zal het oordeel zijn van God over jouw leven? Wanneer hij heel jouw leven beoordelen zal? Ik weet het niet. Het antwoord kunnen wij overal horen. Vooral als de vraag lastig is. Vooral als de vraag indringend is. Dan kan niet weten een mooi excuus zijn. Dit was het antwoord van veel Duitsers na de Tweede Wereldoorlog, toen alles openbaar kwam over de massamoorden. Wir haben es nicht gewusst. Lastige vragen. Ja, soms is het veiliger om dingen niet te weten dan om wel te weten. Soms is het handiger om dom te zijn dan geleerd te zijn. Soms is het gemakkelijker om te zeggen dat je het niet weet, dan te erkennen wat je wel weet. Het klinkt soms veel beter om te zeggen dat je het niet weet, dan om toe te geven dat je niet wilt. Wij weten het niet. Ook dat antwoord vinden we hier, in Markus 11. Het is het antwoord van de schriftgeleerden, van de ouderlingen en van de oversten, staat er. Vers 27... Dus dat zijn samen de geestelijke leiders van het volk. Trouwens, een kleinigheid, maar wel goed om op te merken, dat er hier niet gesproken wordt over fariseeën en sadduceeën. Die aanduidingen komen ergens anders voor, in hoofdstuk 12 bijvoorbeeld. Sadduceeën en fariseeën waren twee kampen die elkaar bestreden. Maar op dit moment bestrijden ze elkaar niet. Samen zijn ze schriftgeleerden, ouderlingen en oudsten. Nu zijn ze één. Tegen Jezus leggen ze hun onderlinge verschillen graag even bij. En ze komen met de vraag bij Jezus. Een terechte vraag, een belangrijke vraag, vers 28. Door wat macht doet gij deze dingen? Wie heeft u deze macht gegeven dat ge deze dingen doen zou. Hoe komt u aan uw gezag? Mag u dit doen? Hebt u wel het recht om alles te doen wat u doet? Om te zeggen wat u zegt? Om de mensen te vermanen? Hoe komt u aan het recht om wonderen te doen? Hoe komt u aan het gezag om de zonde te vergeven? Waar haalt u het vandaan om de tempel schoon te vegen? Wij horen het graag, vertel het maar, Jezus van Nazareth. Maar Jezus kent hun hart en hij weet waar deze vraag vandaan komt. Een goede vraag, maar het is helemaal geen vraag uit belangstelling, het is een vraag uit frustratie. Wie denk je wel dat je bent? Zo kunnen we een vraag kortweg samenvatten. In hoofdstuk 11 vers 18 staat ook al iets over deze mensen. En de schriftgeleerden en overpriesters hoorden dat en zochten hoe zij Jezus doden zouden. Want ze vreesden hem omdat de ganse schade ontzet was over zijn leer. Ze durfden niet, maar dat was hun wens. Dat leefde in hun hart, Jezus doden. Nou, ze stellen deze vraag alsof zij onwetend zijn. Ja, Jezus, wij weten het eigenlijk niet. Met wat voor gezag doet u dit? Waar komt dat recht vandaan? Ja, en als wij dat niet weten, als wij onwetend zijn, kunnen we ook makkelijk alles wat Jezus zegt gewoon naast ons neerleggen. Wij weten het niet. Zo gaat dat nog steeds vaak. Als Jezus wil dat ik in hem geloof, dan moet hij mij maar overtuigen dat hij gelijk heeft. En ja, als hij dat niet duidelijk doet, tja, dan moet hij ook maar niet klagen dat ik niet in hem geloof. Jezus moet maar eens uitleggen en duidelijk maken waar zijn gezag, waar zijn macht vandaan komt. Jezus reageert met een tegenvraag. Vers 29, Jezus antwoordende zei tot hen, ik zal u ook één woord vragen, antwoord mij ook. Dat kan lijken alsof hij eromheen draait of hij een ontwijkend antwoord geeft. Maar dat is niet waar. Het is nog steeds onder de Joden een gebruikelijke vorm van gesprek. De een stelt een vraag en de ander reageert met een tegenvraag. Jezus loopt niet weg bij het onderwerp dat ze aankaarten. Hij vermijdt de vraag niet die zij stellen, maar in tegendeel. Zijn vraag is eigenlijk de sleutel tot het antwoord op hun vraag. Als ze zijn vraag beantwoorden, hebben ze meteen het antwoord op hun eigen gestelde vraag. Vertel mij, zegt Jezus, de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? De doop van Johannes, kwam dat bij God vandaan of was dat door mensen bedacht? Waar haalde Johannes de doper eigenlijk zijn gezag vandaan om te dopen? Vertel mij maar. Nou, dat is geen moeilijke vraag. Dat is geen hersenkraker. In het Engels zeggen ze dan, het is een no-brainer. Je hoeft er eigenlijk niet eens over na te denken en je hebt het antwoord al. Iedereen wist dat. Iedereen wist dat. Johannes was een profeet. Hij was niet allereerst iemand die opriep om mensen aan te zetten tot bekering. Dat deed hij ook. Maar het allerbelangrijkste, vonden de mensen, was dat hij profeet was. Iets zei over, ja, iemand die komen zou. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Die na mij komt is sterker. Ik ben het niet waard om de riem van zijn schoenen te ontbinden. Johannes was een profeet. Hij had wat over Jezus gezegd. Zie je dat? Hoe die vraag van Jezus eigenlijk al het antwoord inluidt op hun vraag? Als ze eerlijk zijn en als ze deze vraag van Jezus beantwoorden, weten ze ook waar het gezag van Jezus vandaan komt. Het gezag van Johannes de Doper komt bij God vandaan. Het gezag van Jezus komt ook bij God vandaan. Want Johannes deed niets anders dan heenwijzen naar Jezus. Dus zij hoeven de vraag van Jezus maar te beantwoorden en ze hebben hun eigen antwoord zelf eigen vraag zelf beantwoord. En Jezus zegt erachteraan, vers 30, antwoord mij. Antwoord mij. Je proeft de klem. Je proeft de spanning. Onder deze vraag kunnen zij niet uit. Dit is niet meer vrijblijvend. Dit is dwingend. Dit is onverbiddelijk. Antwoord mij. Antwoord mij. Wie is hier eigenlijk degene die de vragen stelt? Zijn jullie dat? Of ben ik dat? We gaan naar onze tweede gedachte. Jezus zwijgt. Ze geven antwoord en ze zeggen: wij weten het niet. Dat is uiteraard niet waar. Dat is niet waar, want ze hebben eerst nog even samen staan smoezen. Ja, wat moeten we nou zeggen? Ze zijn helemaal niet uit op de waarheid. Zij weten het antwoord wel dat de doop van Johannes uit de hemel is. Maar denken ze, als we dat nu zeggen, dan vraagt hij natuurlijk meteen, waarom heb je hem dan niet geloofd? Ja, daar heeft hij wel een punt. En als we zeggen, het is uit de mensen, het is gewoon zelf bedacht, dan krijgen we heel het volk tegen ons. Dus daar zitten ook vervelende consequenties en gevolgen aan. Weet je wat? We kiezen veilig voor onze domheid en we zeggen, wij weten het niet. Dus dat zeggen zij, wij weten het niet. Als je niet weet, hoef je ook niet te kiezen. Als je niet weet, hoef je ook niet de gevolgen en de consequenties te accepteren en te aanvaarden. Dat is bij ons ook zo. Als je soms dingen weet en toegeeft dat je ze weet, zitten daar gevolgen aan, consequenties. Het heeft invloed op de rest van je leven. Je moet er wat mee. Als je zoals die Duitsers weet dat de medeburgers worden vermoord en afgeslacht. Als je het weet en er niets aan doet, ben je medeschuldig. Dan kun je maar beter zeggen dat je het niet weet. Als je wel weet welke godsdienst de ware godsdienst is, moet je daar wat mee. Als je het niet weet, hoef je niemand te dienen dan alleen jezelf. Als je weet wie Heer God is, dan zul je Hem moeten dienen. Als je weet wat het gezag van Jezus is, is er niets meer vrijblijvend. Als je weet met welk gezag Jezus ook vandaag tot jou spreekt, heeft dat gevolgen. Maar gelukkig, er is één uitweg. Eén uitweg. Wij weten het niet. De reactie daarop van Jezus is opvallend. Hij zwijgt. Onze tweede gedachte, Jezus zwijgt. Hij zegt, dan zeg ik jullie ook niet door wat macht ik deze dingen doe. Nou, waarom vertelt hij niet waar zijn macht vandaan komt? Jezus, dit is toch een mooie gelegenheid, een goede kans om te zeggen dat het gezag bij God vandaan komt en dat het de Heilige Geest is die in Jezus werkt, waardoor hij al deze dingen kan zeggen en kan doen. Maar dat doet hij niet. Onkunde als een keuze wordt onkunde als een oordeel. Weten jullie het niet? Wil je het niet weten? Dan zul je het niet weten ook. Jezus geeft geen antwoord. Hij zegt daarmee, als jullie de openbaring die jullie al hebben afwijst, heb je ook geen recht meer op meer openbaring. Als je wat je weet niet wilt weten, zul je ook niet meer kennis krijgen. Ja, zegt iemand, maar je mag toch wel vragen stellen? Ja, die vraag is heel goed. Waar komt het gezag van Jezus vandaan? Hoe kan hij dit alles doen? Ieder van ons heeft het recht, ieder van ons heeft de plicht om die vraag te stellen. Hoe kan Jezus dit alles doen? Wie is hij? Is hij een normaal mens? Is hij een bijzonder mens? Of is hij meer dan dat? Is hij God zelf? Maar als je dat niet weten wilt, wie Jezus is, heb je ook het recht verspild om meer kennis te vragen. Dan zegt Jezus, dan zul je het niet weten ook. Hoe vaak zien we dat niet om ons heen? Mensen die hun leven lang in de onwetendheid blijven steken. Niet verder komen. Altijd maar weer dat antwoord. Ik weet het niet. Ik weet het niet of God bestaat. Ik weet het niet of Jezus de enige weg is tot God. Ik weet niet of ik vergeving van zonde heb. Ik weet niet of ik geloof. Ik denk dat heel veel ambtsdragers bij zulke vragen de neiging hebben om vervolgens uit te gaan leggen wie Jezus is en wat geloof is en wat het evangelie is. Maar Jezus deed wat anders. Jezus zegt, weet je dat niet? Dan zul je het niet weten ook. Want wat je wel weet, wil je eigenlijk niet eens weten. Hij geeft geen antwoord meer. Want hij zegt, je wilt simpelweg de consequenties en de gevolgen en de verantwoordelijkheid niet op je nemen. Van wat je wel weet. Je kiest voor onwetendheid. Onkunde als een keuze wordt onkunde als een oordeel. Dat doet mij denken aan de Duitse prediker, alweer lang geleden, vorige eeuw, Wilhelm Busch. Hij sprak met havenarbeiders, hij sprak met studenten en met iedereen had hij dezelfde boodschap. Jezus onze bestemming, zo heet het boekje wat hij geschreven heeft. En er kwam ooit een student bij deze man. En die student voelde zich nogal slim, was hij misschien ook wel. Maar die had de ene vraag en de andere tegenwerping en die gedachte. Hè, en nog eens een redenering eroverheen en een argument en dan weer ja maar. En zo ging dat gesprek een tijdje door. En Busch werd dat zat. En zegt, jij stelt wel heel veel vragen, maar jij wilt geen antwoorden horen. Ik stop dit gesprek en zegt hij tegen die student, en veel succes in het oordeel. Daar schrok hij van. Wacht, zegt hij, zo kunt u mij toch niet laten gaan? Zo kunt u mij toch niet loslaten? Nee, maar hij koos voor onwetendheid. Dat is voor ons ook belangrijk. Het is niet dat je veel moet weten. Eén ding weet ik, zegt de Bijbel. Wat moeten wij weten, gemeente? Eén ding moeten wij weten. Waar komt het gezag van Jezus vandaan? Met welk gezag spreekt hij? Is het zelfbedacht gezag of is het goddelijk gezag? Als je dat weet, wat het gezag van Jezus is, heb je het evangelie in een notendop. Wat is het evangelie? Geloven wat Jezus zegt en doen wat hij opdraagt. Dat is het evangelie. Geloven wat Jezus zegt en doen wat hij opdraagt. Als je weet wie hij is, als je accepteert, aanvaardt, onder ogen ziet wie het is die spreekt, dan moet je geloven wat hij zegt en dan moet je doen wat hij opdraagt. En daarom zegt de Heere Jezus, wie gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is alreeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Onze tweede gedachte, Jezus zwijgt. We gaan naar onze derde gedachte. Jezus doopt. Ik trek de lijn door, gemeente, naar de doop. We zien in dit gedeelte dat de doop van Johannes, vers 30, eigenlijk betekent de leer, de boodschap van Johannes. Want als zij de doop afwijzen, dan zou Jezus, of als zij die doop zouden aanvaarden, zou Jezus zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? De kanttekeningen zeggen bij de doop van Johannes, dat is de leer van Johannes, door zijn doop bevestigd. En dus dat geldt ook voor Jezus. De doop van Jezus is de leer van Jezus. En de leer van Jezus is de doop van Jezus. Dus we trekken die lijn door naar onze eigen doop. De meesten van ons zullen gedoopt zijn. Niet met de doop van Johannes de Doper, maar met de doop van Jezus. Ga dan heen, heeft hij gezegd, onderwijs al de volken hen dopende. Nou, wat betekent de doop van Jezus? Wat betekent het om gedoopt te zijn? Wie heeft die doop waarmee jij gedoopt bent, waarmee u gedoopt bent, ingesteld? Als Jezus jou als het ware gedoopt heeft, wat betekent dat? Doopouders, dat is jullie taak. Om jullie kinderen daarover verder te onderwijzen, zegt het formulier. De taak van ouders is om hun kinderen te vertellen over de doop van Jezus, over de leer van Jezus. Wij kunnen niet de genade in het hart van onze kinderen geven, maar wij kunnen ze wel vertellen wie Jezus is. Er zijn zoveel mensen in onze samenleving die zeggen: ik wil mijn kind niet één kant op duwen en dwingen. Ik geef ze geen religieuze opvoeding en als ze dan later 18 zijn, kunnen ze zelf kiezen. Ik heb dat altijd een wonderlijke argumentatie gevonden, want wat valt er te kiezen als je niets weet? Daar moet je je kinderen onderwijs geven, zodat ook zij eenmaal antwoord zullen moeten geven op die vraag van Jezus. Nou, voor ons, wat betekent het voor jou om gedoopt te zijn? Is jouw doop een doop uit de hemel of uit de mensen? Vond jouw doop plaats met het gezag van Jezus? Of weet je alleen nog maar misschien de naam van de dominee die de doop heeft verdiend? Als jouw doop uit de hemel is, welke betekenis heeft die doop dan voor jou? En Jezus zegt: antwoord mij. Antwoord mij. Heel veel mensen zeggen: ik weet het niet. Ik zou eigenlijk niet weten wat mijn doop betekent. Ik zou eigenlijk niet weten wat mijn doop inhoudt. Is het een doop uit de hemel? Of is het een doop uit de mensen? Nou, hoeveel moet je dan weten over die doop? Wat moeten wij weten over de doop? Wij moeten weten dat het gebeurt met het gezag van Jezus. Wij moeten weten dat Jezus het water laat stromen, omdat hij daarbij belooft dat hij inwendig schoonmaken zal met zijn bloed en met zijn geest. Dat belooft Jezus. Dat is de doop. Uiterlijk zie je het water. Innerlijk werkt Jezus Christus met zijn bloed en met zijn Heilige Geest. Dat moet je weten. En dan komt de vraag: zou het waar zijn wat Jezus belooft? Zou het waar zijn wat Jezus aan jou in jouw doop beloofd heeft? Antwoord mij. En dat is geloof. Om te zeggen: ja, ik geloof mijn doop. Ik geloof het gezag van Jezus Christus. Ik geloof dat hij mij van binnen met zijn bloed was tot vergeving der zonden. Ik geloof dat hij mij reinigt met zijn Heilige Geest in heiligmaking. Dat is de doop. Is je doop uit de hemel? Mag je zo jouw eigen doop geloven, omdat je gelooft in het gezag van Jezus die doopt? En dat antwoord heeft gevolgen, heeft consequenties. We hebben het samen gelezen in het formulier. Ik hoef dat nu niet uitvoerig te herhalen. Maar daar zien we de consequenties. Wie dat gelooft, die erkent en die beleidt dat je zonder het bloed en zonder de geest van Christus verloren bent. En dat je ligt onder de toorn van God en dat je het bloed en de geest van Christus zo verschrikkelijk hard nodig hebt. En je gelooft ook dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest een belofte geven aan het water van de doop. En je gelooft ook en je erkent ook dat deze doop verplichtingen heeft. Omdat in elk verbond twee delen of partijen begrepen zijn, zo worden wij van onze zijde ook vermaand tot een nieuw leven, tot gehoorzaamheid, tot liefde, tot toewijding, om te sterven aan jezelf en te leven voor God. Is jouw doop uit de hemel? Antwoord mij. Laat niemand van ons naar huis gaan en zeggen: ik weet het niet. Want wie die weet, heeft zijn recht op meer kennis en meer onderwijs verspeeld. Wie niet weten wil wat de doop betekent, moet ook geen antwoord meer verwachten op al die andere vragen over vergeving, over geloof, over redding. Ja, ik worstel daar zo mee. Ja, ik zou zo graag een antwoord hebben. Je hebt een antwoord in je eigen doop, als je het maar gelooft wat Jezus jou daar gezegd heeft. Gemeente, zo mogen wij terugzien op onze eigen doop. Als wij de doop geloven, geloven wij in het gezag van Jezus Christus. En dan geeft die doop zoveel vreugde. En dan geeft die doop zoveel kracht voor het leven van elke dag. Dan hebben wij elke dag de vaste zekerheid en het bewijs in onze doop dat Jezus ons wast met zijn bloed. Welke zonde je ook doet, altijd daar is daar de doop met het bloed van Christus. Hoe je jezelf ook tegenvalt en hoe onwillig je jezelf soms ook vindt, altijd is daar de belofte van de Heilige Geest die over ons uitgestort wordt en die ons innerlijk vernieuwt van dag tot dag. Deze belofte geeft de Heer Jezus ons. Zo komt Hij naar ons toe. En Hij zegt tegen ons: verhard u niet. Neem mijn gena ootmoedig aan. Amen. Laten we dat gaan zingen uit Psalm 95. Psalm 95, vers 4 en vers 5. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En ook vers 5. Laten we dat zingen op Psalm 95, vers 4 en vers 5. Laten wij danken en bidden. Heere trouwe God, wij danken u dat u uw Zoon gegeven heeft als onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God volkomen heeft geopenbaard. Wij danken u, Heere Jezus, dat u gekomen bent met goddelijk gezag en dat elk woord van u waar is en geloofwaardig is. Wij danken u dat u door de kracht van uw Heilige Geest in ons hart het antwoord geeft, zodat wij mogen antwoorden op de vraag van Jezus Christus, dat wij zijn woorden mogen geloven en gehoorzaam ons onderwerpen naar wat hij van ons vraagt. Heere, zo waren wij ook deze morgen samen onder het gezag van het woord van Christus. En u weet hoe moeilijk het voor ons is om dat te aanvaarden. U weet hoe snel wij geneigd zijn om te zeggen, wij weten het niet. Heere, geef dat wij eerlijk zijn tegenover u en tegenover onszelf. Dat ons antwoord op waarheid gegrond mag zijn. We bidden u, Heere, help ons om te aanvaarden wat de uitwerking en wat de gevolgen zijn van het gezag van Jezus voor ons persoonlijk. We danken u, Heere, dat we zo mochten luisteren naar het woord van Christus, dat wij ook de doop van Christus in de christelijke gemeente mogen hebben. En zo bidden wij, Heere, voor alle ouders in de opvoeding van hun kinderen. We bidden voor die kinderen zelf en voor die jongeren, als zij ook opgroeien naar het moment om zelf antwoord te geven op de vraag van de Heere Jezus Christus. We bidden voor die echtparen die de kinderzegen niet hebben ontvangen en voor wie wellicht een doopdienst moeilijk is en anders dan anders. Heere, we bidden u dat wij deze dienst niet zullen aanhoren alsof het simpelweg zou gaan over kinderdoop of volwassendoop, maar dat we naar onszelf, aan onszelf de vraag stellen als wij gedoopt zijn, het zij als kind, het zij als volwassene, hoe wij staan tegenover die doop van Jezus Christus. En dank dat we zo samen mochten zijn. Geef ons een goede zondag en breng ons vanmiddag opnieuw samen in uw huis. We bidden en we danken u dit in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 111, vers 5. Tijdens het voorspel vindt de collecte, de extra collecte plaats. Wij zingen Psalm 111, vers 5. Het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat oprecht en waarheid, Paul als op onwrikbare steunpilaren, Psalm 111, het vijfde vers. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.